Wij gaan uit het woord van God lezen uit 2 Korinthe 5. En daarna uit de catechismus, zondag 19. Over Christus die zit aan de rechterhand van de Vader en komen zal om te oordelen. Maar wij lezen eerst uit 2 Korinthe 5. Vers 6 tot en met 10 en dan vers 17 tot en met 21. 2 Korinthe 5, vers 6 tot 10. Wij lezen hier, wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere Jezus. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwing. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn, want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Vers 17, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Aansluitend zondag 19 van de catechismus. Vraag 50, waarom wordt daaraan toegevoegd zittend aan de rechterhand van God? Antwoord, omdat Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51, welk nut heeft deze heerlijkheid van ons hoofd Christus voor ons? Antwoord ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn leden de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52, welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd hem verwacht als rechter uit de hemel. Hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Tot zover. Het thema is het hoofd omhoog. Dat lezen wij in het antwoord van 52, dat ik met opgeheven hoofd Jezus uit de hemel verwacht. De aansporing. Het hoofd omhoog. Drie gedachten. Wie de macht heeft, welke macht hij heeft en hoe zijn macht beslist. Wie de macht heeft, namelijk de macht om te regeren, de macht om te oordelen, de macht om onze eeuwige bestemming te bepalen. Wie heeft die macht? Heel specifiek Jezus Christus. Dat zal onze eerste gedachte zijn. Hij zal oordelen wie de macht heeft. De tweede, welke macht hij heeft? Hoe voert hij die macht uit? Wat wil dat zeggen? Hoe regeert hij dan? Hoe oordeelt hij dan? De tweede gedachte. En ten derde, hoe zijn macht beslist, als wij zien dat die macht een tweedeling teweeg brengt. Aan de ene kant vijanden, zijn en mijn vijanden, en aan de andere kant uitverkorenen. Dus er komt een beslissing, een tweedeling. Dat zal de derde gedachte zijn. Wie de macht heeft, welke macht hij heeft en hoe zijn macht beslist. Gemeente, het zijn niet de meest opwekkende en vreugdevolle woorden uit onze belijdenis die wij vanavond, vanmiddag gaan bespreken. Toch, als we zo die woorden tot ons door laten dringen, het gaat over vijanden, het gaat over verdoemenis, het gaat over oordeel. Ja, we weten het, het hoort erbij, we geloven dat er een oordeel zal zijn, maar buitengewoon opwekkend en bemoedigend klinkt het niet. Ook niet als het gaat over vervolging en verdriet, dat wij te midden, zegt antwoord 52, dat ik in alle droefenis en vervolging mijn hoofd zou moeten opheffen. Het klinkt niet allemaal heel uitnodigend. En toch, gemeente, staat daar met opgericht, opgeheven hoofd. Er zit een aansporing in voor ons om met opgeheven hoofd Jezus uit de hemel te verwachten. Daar klinkt iets moedigs in door, iets bemoedigends, iets hoopvols, iets zelfverzekerds, zo je wilt. Hoe kan dat? Ik kan mij goed voorstellen dat de mensen bang zijn voor het oordeel, voor de wederkomst. Maar hoe kan het zijn dat mensen daarnaar uitzien? Hier in de Laankerk is de gewoonte om met regelmaat op de afkondigingen te zetten dat wij bidden voor de wederkomst van Christus. Zou dat het gebed zijn van iedereen? Of is dat iets wat de kerkenraad alleen besloten heeft? Leeft dat verlangen? Zien wij daar naar uit? Hoe kan dat? Ja, misschien hoop je dat een ander in dat oordeel zijn verdiende loon krijgt. Maar hoe kan ik daar voor mijzelf naar uitzien? En met opgericht hoofd als christen leven. Te meer gemeente als we sommige teksten in de Bijbel lezen over dat oordeel. Dat zijn van die zwaar geladen woorden. Ik zal een aantal teksten noemen. Denk aan Johannes 5, vers 28 en 29. De tijd komt, zegt Jezus, waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en ze zullen eruit gaan. Zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding van het leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Wat een woorden. Openbaring 20. Het vergezicht van de profeet, van de apostel Johannes. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. Wat een zwaar geladen woorden zijn dat over het oordeel. Hoe kan dat ooit voor ons goed aflopen? Hoe kunnen wij zo zijn dat wij die teksten uit de catechismus lezen en zeggen ja, uitverkoren, mij met alle uitverkorenen in de eeuwige heerlijkheid nemen zal. Het is wel mooi om dat te belijden, maar ja, hoe kan dat in ons hart leven? Elke zondagmiddag belijden wij dit. Die komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Het is geen bijzaak, het is geen extraatje, het hoort bij de 12 artikelen die het christelijke geloof bepalen. Zo dus, gemeente, zondag 19. Ik ga even een stapje terug om de lijn van de catechismus helder te hebben. In zondag 7 is besproken wat het geloof is, met als laatste vraag, vraag 22, in die zondag, wat zijn dan de 12 artikelen, wat is nodig voor een christen om te geloven? En dan komen de 12 artikelen. Vervolgens in zondag 8 wordt er een driedeling gemaakt. God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. God de Vader wordt behandeld in zondag 9 en zondag 10, God de Zoon in zondag 11 tot en met 19 en de volgende zondag in de catechismus, waarschijnlijk zie je het er ook boven staan, vanaf zondag 20 tot en met 22, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dat betekent dat zondag 19, de zondag voor deze middag, onderdeel is bij de belijdenis: ik geloof in God, de Zoon, Jezus Christus, onze Heere. En daar, gemeente, hebben we meteen een heel belangrijk punt te pakken. Ik kan dit zo even opsommen, dat we het overzicht hebben, maar horen we wat dat betekent? Dat betekent dat dit oordeel niet bij zondag 9 of 10 staat, God in het algemeen, zeg maar, God zal oordelen. Maar dit maakt onderdeel uit van onze belijdenis over Jezus Christus. Waarvan Hij, namelijk Jezus, komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Dit hoort bij het onderdeel van God de Zoon en onze verlossing. De Bijbel wijst daar telkens voortdurend op. Het oordeel gebeurt door Jezus. Het kan maar zo zijn dat we deze zondag doornemen, dat we deze vragen lezen en zeggen: oh, ja, het gaat over oordeel, het gaat over de wederkomst, het gaat over de tweedeling, het gaat over onze eeuwige bestemming, het gaat over vijanden en uitverkorenen, maar dan missen we misschien wel het belangrijkste punt. Want wat belijden wij vandaag, gemeente, met deze woorden? Wij belijden dat al die dingen in de macht van Jezus zijn. Jezus heeft de macht om te regeren. Jezus heeft de macht om te oordelen. Hij regeert, Hij oordeelt, Hij bepaalt onze eeuwige bestemming. Zo staat het aan het slot van vraag 50, door wie de Vader... Door wie is Jezus, door wie de Vader alle dingen regeert? Door middel van hen. En eigenlijk zegt de Bijbel het nog nadrukkelijker en stelliger dan de catechismus het doet. Jezus zegt in Matteüs 28, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus heeft alle macht. Johannes 5, dat hoofdstuk waar ik net ook een paar versen uit noemde, daar staat in vers 22 en 27. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. En Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. Jezus oordeelt. Handelingen 17, de toespraak van Paulus op de Areopagus in Athene, waar hij die heidenen aanspreekt en zegt: God heeft een dag vastgesteld waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man Jezus die Hij daartoe aangesteld heeft. Dus meteen in zijn eerste evangelisatiegesprek in deze wereldstad zegt hij: het oordeel ligt in de handen van Jezus. Romeinen 14, want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen. Wij zullen immers voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Er staat niet de rechterstoel van God, maar van Christus. 2 Korinthe 5, wat wij gelezen hebben, wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Filippenzen 2, daarom heeft God Hem, Jezus opnieuw, ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Heer is, de Heere, degene die heerst. Dus gemeente, dit is onze eerste gedachte, wie de macht heeft. Dat is Jezus. Wij geloven en wij belijden niet in het algemeen dat wij weten dat er een oordeel komt, dat er twee soorten mensen zijn, dat er een beslissing valt over onze eeuwige bestemming. Wij zeggen niet in het algemeen, ja, alles in de wereld wordt bestuurd, er is iemand met een hoofdletter. He, dan zeggen we het zo vaag mogelijk. Er is iemand met een hoofdletter die alles regeert. Ja, dat gelooft een moslim ook. Dat gelooft een jood ook. Er zijn zoveel mensen die in karma geloven. Wat maakt het geloof van een christen tot een christelijk geloof? Dat wij geloven dat Jezus die macht heeft. Jezus heerst. Jezus regeert. Jezus oordeelt. Jezus bepaalt onze bestemming. Iemand die dat begrepen heeft, gemeente, was Paulus. Hij was op weg naar Damascus. En toen plotseling was daar dat licht. En hij viel op de grond. En hij zag de hemel geopend. En hij wist wat dat betekent. Er waren maar een paar mensen geweest in de wereldgeschiedenis die de hemel geopend zagen. Die God hadden mogen zien. Jesaja, Ezechiël, Mozes. En hij, Paulus van Tarsen, mocht in de hemel zien. Hij zag daar een gestalte. Hij vroeg, wie bent u? En er kwam de stem niet. Ik ben God de Almachtige. Ik ben Jezus. Dat kreeg hij te horen. Jezus. Dat is zo'n uitdrukking, ja, we hebben niet met Jezus van doen, we hebben met God van doen. Nou, daar mogen we een streep door zetten. We hebben met Jezus van doen. Want de Vader heeft alle macht aan hem gegeven. We gaan naar onze tweede gedachte, welke macht hij heeft. Nou zegt iemand, ja, dominee, u maakt er nogal een punt van. Letterlijk en figuurlijk. Ja, inderdaad, ik maak er een punt van. Maar zegt iemand, wat maakt dat nu uit, want geoordeeld worden we toch. Of God mij nu oordeelt, of dat Jezus mij oordeelt, wat maakt dat uit? Ik ben bang voor dat oordeel. Ja, Luther dacht ook zo, als kind, als monnik. Jezus zal mij oordelen. Hij vertelt ergens dat hij een afbeelding kende van Jezus, de rechter, met drie pijlen in zijn hand. En die drie pijlen waren de oorlog en de pest en de moeilijke levensomstandigheden. Dat waren de drie pijlen waar Jezus de mensen mee wilde straffen. Hij richtte die pijlen op de mensheid, maar gelukkig was daar moeder Maria die met haar mantel die pijlen kon afweren en tegenhouden. Dat was het beeld dat Luther had van Jezus. Hij zegt, ik verstijfde van angst als ik de naam van Jezus alleen maar hoorde. Ik hoorde liever, zegt hij zelf, ik hoorde liever de naam van de duivel dan de naam van Jezus. Jezus was voor hem de rechter, de beul. Als hij er theologisch over sprak, dit zijn natuurlijk hele geladen en indringende uitspraken die wat vertellen hoe hij dat ervaarde. Maar hij zegt, theologisch zag ik Jezus eigenlijk als een tweede Mozes. Mozes heeft de wet gegeven, de 10 geboden. Jezus gaf zijn wetten en zijn geboden. Mozes zal ons oordelen, Jezus zal ons oordelen. Dus dat is het beeld dat Luther van Jezus had. Iemand die de macht heeft van wet, van recht, van straf en oordeel. Totdat hij Johannes 1 vers 17 las. De wet is door Mozes geworden. De genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Wat staat daar, dacht Luther? De wet is door Mozes gekomen. Ja, Mozes met zijn wet. En kwam Jezus toen met zijn wetten? Nee, Jezus kwam met genade. Genade. Niet met de wet, maar met genade. Hij is niet de nieuwe wetgever die zijn pijlen op ons afvuurt, maar hij is de genadige. Dus dit is onze tweede gedachte, gemeente. Welke macht heeft hij? Hoe regeert Jezus met zijn macht? Hij regeert door genade. En toen Luther dat zag, gemeente, veranderde zijn beeld van Jezus totaal. Toen was Jezus voor hem niet meer de afschrikwekkende rechter, maar de redder. Jezus die niet met de wet regeert, maar met genade. De macht van genade. Psalm 103 zegt het, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Genade is op zijn lippen uitgestort. De catechismus wijst erop in 51. Wat nut ons die heerlijkheid? Dat hij in ons zijn leden de hemelse gaven, genadegaven, uitstort. Hij eist niet, hij geeft. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut, beschermt en bewaart. Dat is genade. En dat klinkt ook door in 52 als het gaat over het oordeel. Dat ik hem uit de hemel verwacht, als rechter uit de hemel, hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Wat een antwoord, gemeente. Jezus heeft zichzelf voor mij laten vervloeken. Jezus is tot zonde gemaakt. Jezus heeft zelf het oordeel niet uitgevoerd, maar ondergaan. Voor mij. Om mij van de vloek en de verdoemenis en straf te bevrijden. Wat een genade. Wat een genade. Nou, gemeente, als Jezus door genade regeert, als Jezus zichzelf voor ons heeft willen geven in de dood, zouden wij dan bang zijn om Jezus te zien? Als Jezus ons naar genade oordeelt, zouden wij dan de laatste dag van Jezus vrezen? Nee toch? Als deze Jezus, die alleen maar goed doet, als deze Jezus ons oordeelt, waar zouden wij bang voor zijn? Wat kan er misgaan? Wat kan er fout gaan? Wees niet bang, gemeente, voor het oordeel. Wees niet bang voor de wederkomst. Wees niet bang voor de eindtijd. Wees niet bang voor het moment dat de wereld vergaat, want alles is in de macht van Jezus. En hij regeert door genade, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Zijn oordeel is voor ons gelovigen geen oordeel, maar bevrijding. Het staat in dit gedeelte dat gaat over Jezus en onze verlossing. Onze verlossing. De rechter is de redder. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde, gebruikt zijn macht voor onze zaligheid. We komen veel van die woorden uit vraag en antwoord 52 tegen in die gelijkenis van Lucas 18. Hè? Die weduwe die naar die onrechtvaardige rechter gaat. En die man die zegt, ik vrees God niet en ik vrees geen mens, maar ze houdt vol. En dan staat er, zou God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Zal Jezus dan geen recht doen voor ons zijn uitverkorenen, als hij onze moeite ziet en gebrokenheid, ons verdriet en onze tegenslag? Dat is het recht, ja, hij is de rechter, maar dat is niet het recht van de straf, maar dat is het recht van degene die de dingen recht gaat zetten. Zo zal Jezus komen. Ja, maar waarom hebben gelovigen dan nu nog zoveel verdriet en gebrokenheid? Waarom is mijn leven zo zwaar? Waarom heb ik zoveel tegenslag en ziekte? Als Jezus regeert en alle macht heeft, waarom doet hij daar dan niks aan? We kunnen die vraag op twee manieren stellen, gemeente. We mogen de vraag stellen. We kunnen het brengen als een ja-maar-vraag van kritiek. Ja, maar waarom doet Jezus dat dan niet? Maar ik stel voor dat wij vanmiddag deze vraag omzetten in een vraag van verlangen. En dan zijn we precies bij antwoord 52. Dat wij zeggen, Heere Jezus, u hebt de macht om alle ziekte en alle gebrokenheid, alle tegenslag en alle pijn weg te nemen. Ik verlang ernaar dat u komen gaat, Heere Jezus. Ik verlang ernaar. Want gemeente, als Jezus onze pijn wegneemt, dat is de wederkomst. Als Jezus wederkomt, neemt hij al onze pijn en alle gebrokenheid, alle verdriet weg. Dan zal hij de tranen van onze ogen afwissen. Dan zullen we niet meer huilen. Dan zal alles vreugde zijn. Dus zodra wij die vraag stellen, als Jezus dit kan, waarom doet hij het dan niet? Hij zal het doen. Laten we daarom bidden. Laat ons hart vol zijn van verlangen naar dat moment dat Jezus komt om alles recht te zetten en alles te herstellen en te doen waar ons hart zo naar verlangt. Dan bidden wij om de wederkomst. Wij zongen uit Psalm 18 die prachtige regel. Zijn rechterhand doet door zijn daan de wereld beven. Ja, de wereld zal verbranden en vergaan. Als Jezus komt en tegelijkertijd in één adem, maar diezelfde rechterhand houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Dat gaat samen op. En voor de gelovigen is dat de laatste heerlijke toekomst. We gaan naar onze derde gedachte, hoe zijn macht beslist. Je zou verwachten dat iedereen... zich aan deze koning onderwerpt. Toch, als dit niet een tweede Mozes is, die zijn wetten op de mensen legt, maar als dit een koning is die door genade regeert, wie zou niet deze koning willen dienen? Wie zou deze Jezus niet willen liefhebben? Wie zou niet in de bescherming van deze hemelse koning willen leven? Wie zou die hemelse gaven niet willen hebben? Wie zou er nu niet met opgericht en opgeheven hoofd willen leven? Liever Jezus toch dan Mozes. Liever genade dan de wet. En toch, gemeente, en toch spreekt de catechismus in vraag nummer 52 over zijn en mijn vijanden. De tweede helft, hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Er zijn dus mensen die zich tegen Jezus verzetten. Psalm 2 zegt, waarom woeden de heidenen? Ja, waarom? Waarom? Dat is een vraag die we wel kunnen stellen. Wat is er op Jezus tegen? Hoe is dat mogelijk? Maar het is waar. Er zijn mensen die een afkeer hebben van de zaligmaker. En die niet in hem geloven. Er zijn mensen die een afkeer hebben van Jezus en van allen die wel in hem geloven. Dat zien wij in landen als Noord-Korea, in Somalië, Eritrea, andere landen. Er zijn hele lijsten van landen waar christenen worden vervolgd. Hoe kan dat? Waarom? En toch is het zo. Dat geldt voor Israël. Er zijn zoveel Joden die zich woedend keren tegen hun volksgenoten die Jezus als de Messias belijden. Dat geldt ook in Nederland. Dat er mensen zijn die een afkeer hebben van Jezus. En die een afkeer hebben en minachting voor al die mensen die het altijd maar over Jezus hebben en die Jezus maar aannemen. Hoe kan dat? Waar komt dat vandaan? Ik weet het niet, maar het is wel een werkelijkheid. En wees dus niet verbaasd, gemeente. Wees niet al te geschokt als het ook ons overkomt. Dat je kritiek krijgt en minachting ervaart als je de naam van Jezus belijdt. Dat heeft iedere gelovige. Het is onverklaarbaar, maar het is wel heel werkelijk en heel reëel. Dat mensen zo'n hekel hebben aan genade en aan Jezus. Daar heeft de Bijbel een woord voor. Dat noemt de Bijbel doodstaat. De doodstaat van de mens, dat geloven wij, dat belijden wij. Maar gemeente, dat is niet een soort vooraf hè, waar we mee starten en zeggen, nou ja, ieder mens, hè, de doodstaat van de mens, we kunnen dat niet. We zijn vijanden van God en zo en... Ja, misschien is er nog wel wat meer te zeggen, laten we dat alvast gezegd hebben. Nee. De Bijbel spreekt daarover op deze manier dat het evangelie van genade klinkt. De vriendelijkheid, de vergeving van God, denk aan de preek van vanmorgen. Dat God zo goed is, dat hij zijn handen naar ons uitstrekt en ons redden wil. En dat er dan toch mensen zijn die dat afwijzen. Ja, welk woord moet je daarvoor bedenken? Er is maar één woord mogelijk. Die mensen moeten wel dood zijn. Die mensen moeten wel vijanden zijn. Vijanden. Er zijn mensen die zich tegen Jezus' macht van genade verzetten. We hebben het samen gelezen uit 2 Korinthe 5. God was er die de wereld met zichzelf verzoende. En hij heeft de bediening, dat is de uitdeling. Het is zoals een ober bedient, hè. Wat doet hij dan? Dan brengt hij het bij jou en hij zet het voor je neer. Nou, zo heeft God mensen aangesteld om de verzoening te bedienen. Hij heeft de bediening van de verzoening in ons gelegd. En wij smeken u namens Christus. Laat u met God verzoenen. Dat is God. Dat is Jezus. En toch een vijand. Misschien zo vaak meegezongen sinds je dat vers leerde op de kinders, op de lagere school of op de kleuterschool. Verhard u niet, neem zijn genade ootmoedig aan. Verhard u niet, maar laat u lijden. Ja. Maar voor je hart, je verhard je wel. En je weigert in Christus te geloven. Dus gemeente, wat voor tweedeling valt daar in het oordeel als Jezus weerkomt? Zijn oordeel is ook dan een oordeel van genade. Er valt een tweedeling tussen mensen die zijn genade hebben aanvaard en mensen die zijn genade hebben geweigerd. Ja, maar zegt iemand, die woorden die daar staan, hè, dat hij ze in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Is dat niet te hard? Is dat niet een te zware straf? Past dat wel bij het evangelie om zo te spreken? Ja. Dat gaat niet over mensen, hè, die een hele leven lang gebeden hebben. En die het eelt op de knieën hebben, omdat ze zo graag bekeerd willen zijn. En zo vaak om genade hebben gebeden. Maar Jezus wil niet. Nee, dit gaat over zijn vijanden. Dit gaat over mensen die Jezus geweigerd hebben. Dit gaat over mensen die zich verzet hebben. Die geen Jezus en geen genade hebben gewild. Dit gaat over mensen die liever de eeuwige dood hebben zonder Jezus. Dan het eeuwige leven uit genade. Dus zijn macht beslist, gemeente. Er valt een tweedeling. Ook onder ons. Er komt een oordeel. Als Jezus terugkomt. Als de redder komt. Hoe kan het dat mensen verloren gaan als de redder de wereld oordeelt? Hoe zou het kunnen dat sommigen van ons verloren gaan? Waarom woeden de heidenen? Waarom verzetten de mensen van de Laankerk zich? Ik weet het niet. Er is geen antwoord op die vraag waarom. Maar laat het gemeente voor ons niet zo zijn. Dat dat nodig zou zijn. Verhard u niet. Maar laat u leiden door zijn genade. En dan, als hij dan weer komt. Dan staat er dat hij mij met alle uitverkorenen tot zich zal nemen. In de eeuwige vreugde en heerlijkheid. Uitverkoren van eeuwigheid. Hoe ver gaat zijn liefde terug? Hoe ver strekt zijn genade? Begon dat op het moment dat ik geboren ben? Was dat het moment dat ik serieus werd? Was dat het ogenblik dat ik ging geloven? Was dat het moment dat ik gevorderd was? Nee, gemeente, het is uitverkoren van eeuwigheid. Daar hoef ik niks aan bij te dragen. Ik kan God en zijn genade niet beter prijzen dan over de uitverkiezing spreken en zeggen: God begon, daar al, zo lang geleden, een eeuwigheid terug had hij mij al lief. En hij zal mij niet in de steek laten. Hij zal komen. Jezus komt. Genade wint. Ja, gemeente, is waar. Ook christenen delen in de gebrokenheid. Delen in het verdriet. En misschien hebben ze nog wel meer, want zij lijden vervolging, minachting, tegenspraak. Maar er is één woordje wat een christen zeggen kan en niemand anders. Wij mogen voor alles wat wij meemaken het woordje tijdelijk zetten. Het is tijdelijk. Het houdt een keer op. Wanneer dan? Als Jezus komt. En daarom de aansporing. Hoofd omhoog. Heft je hoofd omhoog. Er komt een dag dat Jezus komen zal. Wat komt hij doen? Hij komt ons verlossen. Hij komt om ons tot zich te halen. Zodat wij altijd bij Jezus mogen zijn. In de eeuwige vreugde en heerlijkheid. Hoofd omhoog. Amen. Wij zingen Psalm 89, waar die woorden gezongen worden. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, vers 8.